De spanningen in het Midden-Oosten lopen opnieuw op, met Israël volop in het nieuws, door vastgelopen onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran en aanhoudende gevechten met Hezbollah. Terwijl op sommige fronten wordt gesproken over een staakt het vuren, laaien elders de spanningen juist verder op. En dat roept vragen op over de kans op escalatie en toekomst van de regio. Alles wat er in Israël gebeurt is de afgelopen jaren wereldnieuws. Waarom zou je als christen achter een land staan dat zo vaak negatief in het nieuws komt? Bij mij aan tafel theoloog Daan Damsteeg en in de beeldpeil zometeen Israël-deskundige Freek Vergeer van het Sidi. Daan, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, veel ontwikkelingen in het nieuws. En dat is niet alleen afgelopen weekend, maar dat gaat ook heel ver terug. De afgelopen jaren, ja, kunnen we wel zeggen. Hoe kijk jij naar al die ontwikkelingen in het nieuws?
Ja, ik probeer het veel te volgen. Mm-hmm. Via allerlei nieuwskanalen, zo nationaal als internationaal. Ik probeer de Bijbel erop na te slaan. Natuurlijk als theoloog, maar ook voor de preken zondag, toch altijd weer even die Bijbel ernaast te leggen. Wat betekent, ja, het nou voor nu, voor mij? En op die manier probeer ik het een beetje te duiden allemaal.
Ja, ja, en dat is ook wat we in deze uitzending natuurlijk een beetje gaan doen, zometeen. Maar eerst dit, want ook dit weekend is Israël opnieuw in het nieuws. De onderhandelingen tussen de VS en Iran die liepen spaak en de oorlog tussen Israël en Hezbollah gaat door. Hoe gaat zich dit allemaal ontwikkelen? We spreken erover met Freek Vergeer van het Sidi. Freek Vergeer, van harte welkom in de uitzending. Er is sinds woensdag een staakt het vuren tussen Iran enerzijds, Israël en de VS anderzijds. Toch is het niet volledig rustig in het Midden-Oosten. We zien dat Israël en Hezbollah ook over en weer bombardementen uitvoeren en raketten afschieten. Israël voert ook nog steeds een grondoperatie uit in Zuid-Libanon. Waarom gaat die oorlog in Libanon eigenlijk door, terwijl er op andere fronten weer een staakt het vuren is?
Ja, dat heeft alles te maken met de gang van zaken vorige week bij het staakt het vuren. Het was natuurlijk zo dat dinsdagavond er een ultimatum was van president Trump. En die dreigt natuurlijk met enorme vernietiging van Iran. En toen heeft Pakistan op het allerlaatste moment poging gedaan om te bemiddelen. En daarin was eigenlijk een beetje onduidelijk van, ja, geldt het nu alleen voor de strijd tussen het Iraanse regime enerzijds en Israël en Amerika anderzijds? Of geldt het ook voor de strijd tussen Israël en Hezbollah? En toen zie je dat Israël een paar uur erover nagedacht heeft. En uiteindelijk zie je dus dat, nou ja, dat Israël heeft gezegd, nee, de strijd tegen Hezbollah die valt daarbuiten. En dan, ja, dat geeft dus meer ruimte. En Amerika heeft dat ook bevestigd.
Ja, nu Israël die zegt dat ze graag Hezbollah willen uitschakelen, of dat ze in ieder geval Hezbollah zo willen verzwakken dat het geen dreiging meer vormt voor Israël. Wat is daarvoor nodig om dat te kunnen bewerkstelligen voor Israël?
Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde opdracht. Als je kijkt naar wat het Israëlische leger zegt, die richt zich nu vooral op het zuiden van Libanon. Libanon heeft verschillende plekken, of Hezbollah heeft verschillende plekken in Libanon waar ze actief zijn. Ook in de hoofdstad Beirut, maar ook meer in het oosten richting de grens met Syrië. Maar Israël richt zich nu vooral op het zuiden van Libanon. En dat ligt natuurlijk vlakbij het noorden van Israël. En ze gaan daar vooral nu de dreiging aanpakken om de burgers die in het noorden van Israël wonen beter te beschermen. Dus je ziet dat bijna alle acties echt gericht zijn op het zuiden van Libanon. En in het algemeen probeert Israël nu ook om Hezbollah zoveel mogelijk te verzwakken. En ja, je ziet daardoor echt flinke aanvallen ook op Hezbollah.
Ja, nu het interessante is dat er deze week waarschijnlijk onderhandelingen plaats gaan vinden tussen de Israëlische en de Libanese regering. En dat is voor het eerst sinds 1983. Wat betekent dat deze landen nu met elkaar weer gaan onderhandelen?
Ja, je ziet natuurlijk dat er al een tijdje een nieuwe wind waait in Libanon. Sinds het vorige conflict met Israël, 2024, is Hezbollah sterk verzwakt. En is er ook een regering gekomen die in ieder geval op papier ook zegt, ja, wij willen de invloed van Hezbollah echt kleiner maken. Dus je zag al eerder dat er wel pogingen waren en toenadering waren tussen Israël en Libanon. Nou, dat lijkt nu ook weer te gebeuren. Libanon heeft al langer signalen afgegeven dat ze graag rechtstreeks in gesprek willen met Israël. En nu heeft Israël het ook toegezegd. En daar is het denk ik soms ook wel een kans voor Israël. Want als je Hezbollah dus nog meer iets verzwakt, misschien dat soms de Libanese regering dan ook echt uiteindelijk maatregelen kan gaan nemen om Hezbollah verder uit het land te krijgen. Want Israël kan nu militair heel wat doen. Maar uiteindelijk kunnen ze Hezbollah niet helemaal wegkrijgen. Dat is meer echt een taak voor Libanon zelf. En
Hebben die onderhandelingen volgens jou kans van slagen? Want de situatie is natuurlijk dat Libanon een regering heeft, maar Hezbollah is tegelijk ook een soort van schaduwregering die het eigenlijk een beetje voor het zeggen heeft, met name in Zuid-Libanon. Denk je dat het toch kans van slagen heeft als Israël rechtstreeks met de Libanese regering aan tafel gaat zitten?
Ja, ik denk dat het de kans wel iets groter maakt, maar het blijft heel lastig inderdaad. Want kijk, die regering in Libanon is nu wel op papier, zeggen ze wel allerlei dingen over Hezbollah. Maar in de praktijk hebben ze eigenlijk nog geen vinger uitgestoken om Hezbollah's macht echt in te perken. Maar nu ze weer zo geraakt worden door Israël, ja, is er natuurlijk wel een hoop. En ik denk dat voor Israël sowieso verstandig is om toch in gesprek te gaan met Libanon hierover. Om de verhoudingen weer wat te verbeteren. Dat contact moet er toch zijn. Maar kijk, als je heel eerlijk kijkt naar het verleden van Hezbollah en hoe het er nu toe gaat, wordt het echt wel ook heel ingewikkeld voor Libanon om iets te doen. Omdat die staat ook zo verzwakt is. En ze zijn zo bang daar. Ze hebben natuurlijk burgeroorlogen achter de rug, heel lang geleden al. Maar het sectarisch geweld ligt daar heel snel op de loer, omdat er zoveel verschillende bevolkingsgroepen, religieuze groepen zijn. Dus ik ben wel een beetje licht pessimistisch over de slagingskansen van om Hezbollah echt weg te krijgen.
Ja, welke stappen zouden er volgens jou genomen moeten worden voordat de vrede kan komen tussen Israël en Libanon?
Ja, dat betekent dat Libanon echt weer een functionerend leger moet krijgen, wat echt in staat is om op te treden tegen Hezbollah. Dus wat kan zeggen, jullie moeten weg hier, want anders gaan wij ingrijpen en dat Hezbollah zich daar ook echt aan houdt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, dus dat Hezbollah er niet meer de dienst uit maakt, maar dat het echt weer de Libanese regering is. En dat je ook effectief in staat bent om op te treden tegen schendingen door Hezbollah, als die bijvoorbeeld wel raketten af gaan schieten op Israël.
Duidelijk. Nu, wat er ook de afgelopen weekend behoorlijk in het nieuws is geweest, is de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Pakistan. Die zijn namelijk zonder akkoord afgelopen. Dat betekent dat de oorlog niet ten einde is, dat ze niet tot een definitief staakt het vuren zijn gekomen. Verwacht jij dan ook dat de gevechten tussen Iran en VS en Israël weer gaan losbarsten binnenkort?
Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik verwacht het in eerste instantie niet meteen dat het op dezelfde schaal weer zou gaan beginnen. Maar de situatie is natuurlijk heel onzeker. Kijk, ik denk dat Amerika nu er belang bij heeft om niet meteen weer de hele oorlog weer opnieuw op te starten zoals ze deden. Want de meeste tactische militaire doelen hebben ze eigenlijk al bereikt. De meeste er zijn heel veel bombardementen geweest en daarmee hebben ze het Iraanse regime heel veel schade toegebracht. Dus het gaat nu vooral om het gedeelte van de opening van de straat van Hormuz. Ik verwacht eerder militaire operaties die daarop gericht zijn. Maar het kan natuurlijk wel degelijk gaan escaleren. Stel je voor dat Amerika daar vaart met een oorlogsschip en dan komt een aanval van het Iraanse regime daarop. Ja, dan kan het toch zomaar weer losbarsten. Dat die strijd zich ook weer verbreedt. En daarbij komt dat natuurlijk ook nog theater in Libanon met Hezbollah nog gaande is. Het kan ook zijn dat het Iraanse regime op een gegeven moment daarop gaat reageren in de richting van Israël. En dan kan je toch zomaar weer een escalatie hebben en dan kan het toch zomaar weer starten. Dus het is niet helemaal uitgesloten, maar ik verwacht niet meteen een hervatting van de oorlog zoals die is. Maar er is niks zo onzeker als het Midden-Oosten natuurlijk.
Begrijp ik. Ondertussen, je noemde al net de straat van Hormuz. Hè? President Trump die heeft gezegd dat de VS vanaf vanavond die straat van Hormuz gaat blokkeren. Waarom doen ze dat?
Nou, ze willen eigenlijk de straat van Hormuz, dat is de afgelopen week, of eigenlijk ook al de week ervoor, duidelijk het belangrijkste punt van Amerika. Hè. Die willen gewoon weer vrije doortocht door die straat van Hormuz. Want dat is economisch van levensbelang voor de hele wereld. Hè. Er gaat heel veel olie en gas daar doorheen. En ja, Iran heeft met die sluiting, hebben ze gewoon een gevoelig punt geraakt binnen Amerika. Want er zijn overal prijsstijgingen, dus ook in Amerika. En dat is gewoon gevoelig voor president Trump. Dus die wil zo snel mogelijk dat die doorgang vrij wordt. Nou, hij heeft Iran bedreigd, maar Iran heeft laten zien dat ze feitelijk gezien nog steeds die straat niet geopend hebben. Dus dat betekent dat hij het heft in eigen handen moet nemen. En dat gaat hij nu doen. En het liefst natuurlijk met Europese partners. En die hebben bijvoorbeeld veel expertise op het gebied van mijnruimen. Ook ons eigen zeemijnenruimen, ook ons eigen Nederland, maar ook andere Europese landen. Dus die landen heeft hij dan ook nodig om die straat veilig te maken. En nu gaat Amerika dat dus gewoon maar zelf doen.
Ja, laatste vraag, Freek. Want al deze ontwikkelingen rondom de onderhandelingen die spaak zijn gelopen dit weekend. En wat er nu verder gaat gebeuren tussen Iran en de VS en Israël. Wat betekent dat voor Israël?
Ja, dat betekent voor Israël een spannende periode. Kijk, je ziet natuurlijk in die onderhandelingen tussen Amerika en Iran zie je dat Israël toch een beetje aan de zijlijn staat. Hè. Natuurlijk zijn er gesprekken tussen Trump en Netanyahu. En natuurlijk worden ook Israëlse belangen meegenomen. Maar je ziet toch dat Israël daar iets leidelijker in is. En dat je afhankelijk bent van Trump. Nu is de relatie tussen Trump en Netanyahu wel heel goed. Dus dat kan helpen. Maar het is dus wel spannend. Want gaat er zo meteen ook echt een situatie komen waarin ook echt Iran echt afstand wil nemen van nucleaire programma, gaat die straat echt open? Dat zijn natuurlijk hele belangrijke punten, want je kunt tactisch militair, heeft Israël en Amerika Iran natuurlijk volledig verslagen, maar die strategische doelen bereiken, dat is een stuk ingewikkelder. Dus dat moet in de komende weken gaan gebeuren. En het is natuurlijk voor Israël van belang dat het regime zoveel mogelijk verzwakt is en het mooiste zou zijn als het natuurlijk zou verdwijnen. Dus het wordt een hele spannende tijd voor Israël, omdat ze nu minder invloed hebben en afhankelijk zijn van Trump. Ja, dat maakt het veel spannend.
Ja, nou, spannende tijd en we blijven het natuurlijk met belangstelling volgen. Dank voor jouw toelichting, Freek Vergeer. Daan, alles wat er in Israël gebeurt is wereldnieuws. Ik denk dat we dat vrij veilig kunnen stellen. Iedereen heeft er een mening over, in ieder geval over wat er gebeurt in Israël. Alles is ook beladen. Hoe komt dat volgens jou?
Hoe komt dat? Ja, ik denk dat God uiteindelijk een volk heeft gekozen waar lang zij zich bekend wil maken aan de wereld. Mm-hmm. Ik denk dat hij Israël geformeerd heeft als een soort noem het een beeld. Dat heeft hij zelf gemaakt. Hij heeft het gemaakt, hij heeft de regels gegeven hoe het kan leven, hoe het er licht kan zijn voor de wereld. Ja. Tot zegen van de volkeren. En uiteindelijk denk ik gewoon de redding van de wereld. Dus God heeft dat volk uitgekozen om langs dat volk een soort lijn door de geschiedenis heen te maken, waarin hij zijn reddingsplan heeft gemaakt.
Mm-hmm. Maar jij trekt die twee eigenlijk bij elkaar. Je zegt dat reddingsplan van de Heere God, dat heeft alles te maken met het beeld wat heel veel mensen nu over Israël hebben.
Ja, dat denk ik omdat ik zie het zo. Als dus dat reddingsplan via het Joodse volk gaat. En Jezus is natuurlijk uit het Joodse volk. En als ik dan het kwaad zou zijn, het kwaad even als breed begrip. Volgens mij kan je dan één ding heel makkelijk proberen te doen. En dat is dat Joodse volk vernietigen. Of in een kwaad daglicht zetten. Of de waarheid daaromheen te verdraaien. Alles maar om ervoor te zorgen dat Israël of niet terugkeert.
Ja.
Of dat ze niet het licht van de wereld kunnen zijn. Of in de ogen van de mensen niet zijn.
Ja, maar is dat niet een beetje makkelijk geredeneerd om te zeggen van Israël is het uitverkoren volk van God. Iedereen heeft kritiek op Israël, dus dat zijn allemaal de vijanden van God.
Ja, als je het zo stelt, is het wel makkelijk gezegd.
Ja.
Ik kijk natuurlijk dieper dan dat. Hè. Je kijkt ook in de geschiedenis, hoe ontwikkelt zich dat. Ja, en ik zie toch echt wel eeuw in, eeuw uit, generatie in, generatie uit. Mm-hmm. Het is een terugkerend patroon. Het is niet iets van de laatste jaren. En misschien zijn we in Israël wel, of in Nederland wel, de afgelopen tientallen jaren heel pro-Israël geweest. Mm-hmm. Waardoor het voor ons nu in één keer misschien een omslag is als Nederlander of als Nederlandse christen. Maar joh, het is eigenlijk, het komt altijd terug in de geschiedenis. En het zal in de toekomst ook altijd zo blijven gaan. Het
is antisemitisme niet, is van alle tijden.
Antisemitisme is van alle tijden. En ik denk ook breder dan dat, het kwaad is van alle tijden. En probeert daarin dus ook altijd wel dat plan van God tegen te houden.
Ja. Een poosje geleden heb jij een artikel gepubliceerd op onze website. Wat trouwens eerst in het blad Profetisch Perspectief stond. Mm-hmm, wat uitgebreider, de beperkte, of hoe zeg je dat, de samenvatting op de website. Ja. En dat ging over de oorsprong, de roeping en de toekomst van Israël. En je noemde het net ook al even kort, de Heere God heeft dit volk geformeerd. Wat betekent dat?
Ja, ik noemde het beeld van een beeldhouwer die een beeld schetst. Mm-hmm. Maar misschien ook wel gewoon, misschien makkelijker. En de meeste van ons zullen het verhaal van Abraham en Sarah kennen. En ze konden geen kinderen krijgen. En op een wonderbaarlijke manier, op 100-jarige leeftijd, krijgen ze toch Isaac. Mm-hmm. Dat is een wonder. Dus God creëert Isaac zelf. En met die geboorte van Isaac wordt eigenlijk dus ook die lijn van de belofte, wordt Israël geboren.
Mm-hmm. Menselijkerwijs kon dat niet, maar God deed een wonder.
Exact. Dus God creëert dat volk echt zelf. En daarmee, bijvoorbeeld in Hosea 11, hè, dan spreekt God daarover. Ik heb Israël bij de hand genomen. Ik heb ze leren lopen. Mm-hmm. Ik heb ze lief gehad. Ik heb ze uit Egypte gehaald. Hij heeft ze, zeg maar, opgevoed. Hij heeft ze als een beeldhouwer een beetje bijgespijkerd. Hij heeft ze proberen te mooi te maken. Ik denk dat God daarmee dus Israël wel echt gecreëerd heeft. En dat, ja, dat dus ook... dat Israël daarmee dus ook niet zomaar een land is dat per toeval bestaat, of een natie onder de vele andere natieën. Daarmee is het wel apart gezet.
Ja, je zegt de Heere God heeft dat volk eigenlijk gemaakt, gecreëerd. Ja. Waarom?
Ik denk, als je puur bijbels kijkt, zodat zij eigenlijk kunnen laten zien aan de wereld om hen heen, om die cultuur om hen heen, hè, dat allemaal andere goden de aanbidden en eigenlijk God niet kenden, om te laten zien van hoe ziet zo'n leven met God er nou uit? En wie is die God dan? En we noemen het ook vaak, hè, dat Israël het licht van de wereld kon zijn. Dus dat ze de kennis van God konden verspreiden onder de volken die God nog niet kennen.
Ja, ja, en dat is ook het doel van de creatie van het volk eigenlijk.
Ja, ja. Ja.
Maar en nog even toch die link maken naar vandaag. Hè? Want je zegt uiteindelijk het doel van het Joodse volk is, of het volk Israël is, om een licht te zijn voor de wereld. Dat lukt ze niet echt heel goed.
Er zullen christenen zijn, er zullen mensen zijn die daar kritisch tegenover staan.
Ja.
Mag ook, dat is prima. En tegelijkertijd zou ik willen benoemen, ja, nog steeds zijn ze denk ik echt wel een licht voor de wereld. En dan kun je kijken naar alle oude dingen, die Paulus ook benoemd heeft. Ze hebben de belofte, ze hebben de wet. Ja. Uit hun komt de Messias voort. Er zijn heel veel dingen waarmee ze nog steeds het licht van de wereld zijn.
Ja.
Kijk naar de hernieuwde relatie tussen kerk en Israël. Hè? De kennis vanuit het Jodendom, het antieke Jodendom, waarin we veel meer leren over het Nieuwe Testament en Jezus.
Mm-hmm.
Dat is ook een licht. Denk aan alle medische uitvindingen. Heel veel operaties zouden we niet kunnen doen zonder de kennis van Joden of van Joden uit Israël.
Dus je zegt, het is allemaal niet zo kwaad wat daar vandaan komt.
Er gebeuren heus andere dingen en slechtere dingen, want het zijn ook mensen, die uiteindelijk goede dingen doen en slechte dingen doen.
Ja.
Maar niet per definitie, zeg maar. Dat is het verschil. Niet per definitie zijn ze slecht of hebben ze een... Helemaal niet, nee hoor.
Wat is eigenlijk de reden dat God door dat volk heen werkt? Waarom op die manier?
Je heeft niet echt een reden, denk ik. Dat is het hele... God had ook een volk kunnen kiezen, een bestaand volk. En daarmee had hij gezegd, ik vind dat volk belangrijker dan dat volk. Of ik heb dat gekozen omdat dat net even een groter volk was. Of dat waren Europeanen. Dat was een beter ras dan de Afrikanen, bewijzen van. Ik denk dat dat juist de reden is dat hij een volk gecreëerd heeft uit het niets. Zodat die andere volkeren niet achtergesteld zullen zijn. Of niet hadden kunnen beroemen op hun eigen volk zijn, zeg maar.
Ja, hun eigen merite, zeg maar, verdiensten.
Ja.
Ja. Maar kunnen we die liefde die de Heere God heeft voor zijn volk, want je zegt hij heeft het gecreëerd, in de Bijbel staat er ook vol van dat hij een band voelt met dat volk, dat hij liefde ook heeft ervoor, kunnen wij dat als christenen begrijpen?
Nou ja, begrijpen, het is misschien meer... misschien niet begrijpen kan hoor, maar ik zit naar iets diepers te zoeken naar, misschien wel verlangen zelfs, dat wat als het niet zo is?
Mm-hmm.
He, dan is een God die een volk creëert, die zijn naam aan dat volk verbindt, die een relatie met hen aangaat, onder aan de berg Sinai dat verbond sluit. En hij zegt, ik zal je eeuwig trouw zijn. Stel je voor dat die band dus verbroken is. Dus dan is het woord van God eigenlijk niet zoveel waard. Want dan zeg ik, ik zal eeuwig trouw zijn. De maanden en de sterren, die moeten eigenlijk, als die pas weg zijn, dan is mijn relatie met jou weg.
Mm-hmm.
Ja, dan klopt dat dus niet.
Nee.
Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen, wat God zegt is niet waar. En dat zou dus ook zeggen dat God niet betrouwbaar is.
Mm-hmm.
En sterker nog, als ik dan gedoopt ben, hè, dus ook een relatie met God heb, en dan verbindt God zijn naam aan mij, waarop ik kan vertrouwen dat het dus ook trouw zou zijn aan mij, welke kant ik ook op gaat, dat het dus ook niks waard is.
Ja.
Dan is dat teken van de doop is eigenlijk een wassen neus. Terwijl, ja.
Dus eigenlijk door Israël kun je zien, God is trouw en daarom is hij ook trouw aan mij.
Het is echt een getuigenis naar ons toe. Mm-hmm. Een voorbeeld van die relatie is een voorbeeld van hoe wij een relatie met God kunnen hebben.
En als we kijken naar de toekomst, hè, wat is de reden dat de Heere God dat volk toen heeft gekozen, dat die door de geschiedenis heen ook telkens die tegenstand hebben ervaren, telkens die negativiteit.
Mm-hmm.
Maar wat betekent dat nou voor de toekomst van Israël, maar ook van ons?
Ja, ik denk dus dat die hele keuze voor Israël destijds, dat heeft gewoon uiteindelijk het doel voor de redding van de wereld.
Mm.
En hoe die redding exact eruit gaat zien. En ja, dat is misschien ook te ver voor nu, maar ik denk uiteindelijk het doel is redding van de hele mensheid.
Mm-hmm.
En van de hele schepping.
Niet alleen de Joden, niet alleen de christenen, maar de hele schepping.
De hele schepping, dat is het doel. En dat er mensen zijn die daarin niet aanhaken en niet geloven en die keuze niet maken, dat is nou eenmaal een feit.
Mm-hmm.
Maar het doel is om steeds die, ja, zeg maar de rest, hè, de mensen die nog niet Christus kennen, uit te nodigen tot het volgen van de God van de Bijbel.
Ja, ja. Nou ja, je gaat zo meteen met ons een gedeelte uit de Bijbel lezen. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, want je zegt van ja, in de Bijbel is het heel duidelijk dat de Heere God dat volk heeft gekozen om tot zegen te zijn van de hele wereld. Maar wat betekent dat nou nu, hier en nu, voor ons als christenen? Wat betekent het in de houding die wij als christenen moeten hebben ten opzichte van Israël? Te midden van al die negativiteit en al die media-aandacht en al die politieke aandacht.
Ja, ik denk dus het belangrijke om te beseffen als christen in Nederland is die jodenhaat, die haat tegen Israël, dat is dus niks nieuws. Dat is dus van alle tijden, dat is dus ook al een bijbels gegeven. Dus laat je ook niet verrassen dat er is. Sterker nog, wapen je tegen. Dat als je het nieuws ziet, op TikTok kijkt, kranten bekijkt, en je ziet dus negativiteit over Israël.
Wat moet je dan doen?
Allereerst de Bijbel erbij pakken. Mm-hmm. We kunnen wel kijken of ons gevoel laten beheersen door beelden die we dan zien, die allemaal heel subjectief en heel erg vanuit bepaalde hoeken worden gecreëerd. Hè. Bijvoorbeeld is Israël negatief en slecht. Zullen ze heus ook wel eens zijn, maar niet per definitie. Dus laat je eerst vormen door wat het woord van God zegt. Hoe spreekt God nou over Israël? En rijmt dat oogappel zijn en die zielsbeminde en dat verbond en dat God blijkbaar zich verbindt aan zijn volk nu nog steeds? Rijmt dat met hoe de wereld daaromheen, die niet op de Bijbel gebaseerd is, hoe die spreekt over Israël en hoe dat gaat? En ja, dan, ik denk dat je er dan achter komt dat Israël zeker niet per definitie verkeerd is. Zeker niet per definitie de kwaaddoener is of de aanzichter van het conflict is. En dat je misschien zelfs kan kijken van, hey, volgens mij streeft Israël best wel op een hele wijze manier naar vrede en naar een veilige toekomst voor het land ook.
Ja, maar je zegt met de Bijbel in de hand moet je dat eigenlijk volgen. Geeft het ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar ons als christen van hoe je dan moet gedragen of je moet opkomen? Je noemt net TikTok of op sociale media of zo. Wat je moet doen voor Israël?
Ja, volgens mij is de verantwoording die we hebben is allereerst gewoon naast het Joodse volk staan. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Dat ze zien van, hey, blijkbaar zijn er nog mensen die wel een vriendschap met ons willen hebben. En waar komt dat door? Een soort uitnodiging om te laten zien ook in wie we geloven. En ik denk, spreek je uit, blijf niet stil. Want als je dat doet, als christen ben je niet alleen geroepen zeg maar, om de aantallen doden heftig te vinden. Want dat vinden we natuurlijk ook, aan welke zijde dan ook. Maar als christen ben je ook geroepen om uiteindelijk de waarheid te verkondigen. Mm-hmm. En als de waarheid, zeker met het plan van de toekomst, de terugkeer van Israël, het mogen zijn van het Joodse volk in dat land, als die waarheid dan vervolgens misschien zelfs wel weggepoetst wordt of verwaterd, of dat er een leugen tegenover komt te staan, dan zijn we echt wel geroepen om op te staan, ook in de kerk, om daar tegen uit te spreken en dan de waarheid ernaast te leggen.
Ja.
Ik denk dat welk social media kanaal dan is, doe dat vooral. Ja.
Ja. Jij wil met ons een gedeelte uit de Bijbel lezen. Dat is volgens mij uit Hosea, klopt dat?
Ja.
Welk stuk ga je met ons
lezen? Hosea 11.
Hosea 11. Helemaal of een stukje?
Klein stukje. Ik doe een korte inleiding waarom. Hosea 11, dat heeft ook wat te maken met ons gesprek nu. De uitzending. Hosea 11, dat eindigt een soort van Hosea's beschrijving over zijn relatie, over de relatie tussen God en Israël. Voor de mensen die het niet weten, Hosea trouwt met een prostituee, Gomer. En zijn leven is een soort van spiegel voor Israël. Mm-hmm. Om te zien aan de hand van het leven van Hosea, van dit doe je God aan eigenlijk. En dus Hosea is gekwetst omdat Gomer niet trouw blijft aan hem. Ze gaat op zoek naar een andere man. Dat laat zien dat God ook gekwetst kan worden door mensen. En in dit geval door Israël. Omdat ze dus afgoden achteraan gaan. De Baal en de Asjera. En dan zie je dat God ze een soort meeneemt in de rechtszaal. Mm-hmm. En dan volgt er een soort van oordeel. Assyrië komt, het Noordenrijk gaat in ballingschap. Samaria wordt verwoest, de heftige tijd breekt aan. Echt heftig, enorm veel ellende, enorm veel doden, enorm veel bloedvergieten. En dan kan Israël zomaar daar staan en denken van, joh, maar zijn we dan niet meer het verbondsvolk, waar is God? En dan komen we bij de Bijbeltekst nu aan. Dus vanuit die ellende, vanuit dat oordeel, zegt God dan dit tegen Israël. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren in Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Dus hier zie je heel sterk die uitroep van God van... ik kan je niet prijsgeven. Al heb je het misschien wel verdiend. Al schrijft het verbond het wel voor dat je eigenlijk moet vernietigen nu.
Maar het is geen optie.
Ik kan het niet.
Nee.
Ik kan het niet. En dan spreekt dit laatste verse, nog 2 versen in Hosea 11. Ja, en dat is fenomenaal. Dat is enorm hoopvol is dat. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. En dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Dus je ziet dat God uiteindelijk Israël weer terugbrengt. Dat de vader, Hosea 11 begint met een vaderbeeld. Dat zijn vader zijn zoon niet loslaat en weer thuis laat komen.
En dat is de toekomst van het volk Israël.
Absoluut.
Ja. Ja. Zullen we daarvoor bidden?
Dat is goed. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van de levenden. We prijzen uw naam. We danken u voor de genade die u geschonken hebt aan ons. Dat we u mogen kennen. En dat we u vandaag weer iets beter mochten leren kennen. Als we uw plan bespreken. Als we over u praten. Als we de Bijbel lezen. Dank u wel daarvoor. En vader, vandaag speciaal willen we ook bidden voor het Joodse volk. Als de strijd maar weer doorgaat. De onzekerheid er blijft. Daar bidden we u, wilt u uw volk beschermen. Wilt u hen omringen. En tegelijkertijd weten we dat u dat doet. Want u zei net in Hosea 11 dat u ze niet zou prijsgeven. Het is uw plan dat ze terugkeren. En daar prijzen we u voor. Wilt u bij de regeringsleiders zijn? Wilt u hen wijsheid schenken? Dat ze het goede doen voor het Joodse volk. En wilt u Israël zegenen zodat ze het licht van de wereld kunnen blijven zijn. En bovenal dat ze u bekend kunnen maken onder de volkeren. We bidden voor de relatie tussen ons christenen en het Joodse volk. We hebben het net besproken met elkaar. Dat we verantwoording hebben. Zelf om het licht ook te laten schijnen in de wereld om ons heen. In de duisternis om ons heen. Dat daar de waarheid mee te maken heeft. Wilt u onze ogen openen. Dat we eerst afgaan op uw woord. En niet op wat we zien en niet op wat we lezen. En niet op wat we horen op social media en in de krant en op tv. Maar dat we eerst kijken naar hoe u spreekt over de relatie tussen u en uw volk. Wat dat betekent voor vandaag de dag. Wilt u ons daarom inspireren met uw Heilige Geest. Zodat onze ogen geopend worden. Dat we niet stil blijven. En dat we opkomen voor uw volk. En opkomen voor de waarheid. Dat bidden we u en dat danken we u. Leef het uit genade. En in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. Daan Damsteeg, dank voor jouw komst naar de studio.
En u
thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En je kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. En graag wijs ik u nog op een grote solidariteitsavond die volgende week plaatsvindt. Op 21 april organiseren we een grote avond in het midden van het land. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Als u daar meer over wilt weten, dan verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/Israël78. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.